Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in een nieuwe uitzending van onze Rots in de Branding. En het zal er als het ware letterlijk gaan branden. In de rubriek Belles Histoires, of Mooie Verhalen, op de katholieke website Aletea, staat een heel bijzonder, echt gebeurd verhaal die ik jullie zeker niet wil onthouden. Een verhaal van een verzoening tussen twee vijanden die echte broeders werden. Twee piloten tijdens Wereldoorlog II, de Amerikaan Charles Brown en de Duitse piloot Franz Stigler. En voor het begin van het verhaal moeten we terugkeren naar enkele dagen voor Kerstmis 1943.
It's December the 20th, 1943, and in the freezing air high above Germany, Second Lieutenant Charles Charlie Brown is at the controls of his B-17F, ye old pub. At 11:30, approaching the target of the Focke Wulf plant near Bremen, the pub is rocked as four explosions go off right in front of the B-17. A cry comes across the intercom.
We're hit.
In the plexiglass nose, a huge hole had been made. An icy cold wind was being blown inside.
Een paar dagen voor Kerstmis 1943 op 20 december was tweede luitenant Charles Brown, een jonge man van 21, op zijn eerste missie. Hij en zijn mannen hadden de opdracht met hun B-17F Flying Fortress bommenwerper, informatie, de Duitse stad Bremen te bombarderen. Het was een zeer riskante onderneming geweest, want Bremen werd bewaakt door een 250 luchtafweergeschutten. Reeds voordat de eerste bom was gevallen, liep hun vliegtuig reeds schade op, waarbij de neus van plexiglas werd geraakt, motor nummer 2 uitgeschakeld en beschadiging van motor nummer 4, waardoor de snelheid verminderde en men niet meer bij de formatie kon blijven, en dit onder de aanhoudende vijandelijke aanvallen. Maar de schade liep nog erger op. Motor 3 liep ook schade op, waardoor het vermogen van het vliegtuig op 40% kwam. Daarbij werden tevens de interne zuurstof, hydraulische en elektrische systemen van de bommenwerper ook beschadigd, verloor de bommenwerper de helft van zijn roer, evenals zijn neuskegel. En door de bevriezing waren uiteindelijk maar 3 van de 11 wapens beschikbaar. Maar heel erg was dat vele bemanningsleden gewond geraakten. Een piloot Charles Brown vertelt hoe er 1 niet meer kon stappen, 1 zijn handen niet meer kon gebruiken, een ander zijn been kwijt was en nog een ander was reeds overleden.
I had one that couldn't walk, one that couldn't use his hands, and one with the leg blown off, and one dead.
En alsof het nog niet erg genoeg was, plotseling zag Charles Brown het enige dat de situatie nog erger kon maken.
So I'm sitting in the cockpit alone, and I look out, and there's the world's worst nightmare sitting on my right wing. I close my eyes, and I opened them again, and he was still there. At this point, we're totally helpless.
En hij vertelt, ik zat alleen in de cockpit en ik keek naar buiten, en daar zag ik de ergste nachtmerrie op mijn rechtervleugel. Ik sloot even mijn ogen en opende ze weer, en hij zat er nog steeds. We waren toen hulpeloos en konden gewoon niet schieten. Het was een Duitse Messerschmitt Bf 109 G6 jager op slechts een meter van de vleugel van zijn vliegtuig. En de situatie zag er wanhopig en hopeloos uit. En Brown dacht echt dat dit het einde was. In het Duitse vliegtuig zat de zeer ervaren Luftwaffe-piloot Franz Stiegler, toen 28 jaar oud. En Franz vertelt.
I shot two down in the same day and then I landed to refuel and rearm.
From the ground he spotted Charlie Brown's crippled bomber.
So I went after him, looked at the flying wreck and sized him up and figured out how to finish it off.
En Franz Stiegler vertelt dat hij al twee Amerikaanse vliegtuigen had neergeschoten en daarna was geland om bij te tanken en te herbewapenen. En van op de grond had hij het Amerikaanse vliegtuig al opgemerkt en zo vloog hij er naartoe, zocht het kenteken op en was klaar om het af te maken. Maar door de gaten in de beschadigde Amerikaanse bommenwerper kon Stiegler de gewonde bemanning zien. En dat was een heel belangrijk gegeven voor Franz Stiegler.
And I saw him lying in there, bleeding profusely, so I couldn't shoot. If I wouldn't have seen him, it was different. If I wouldn't have seen a person at all, you know, I would have shot. When you shoot at the airplane, you don't think of people in there. You see the airplane, nothing else. The plane that bombs your cities or your factories or whatever. But in this case, as I saw this tail gun, I just couldn't do it.
En de Duitse piloot vertelde, en ik zag hen daar binnen liggen. Als ik helemaal geen personen had gezien, had ik geschoten. Als je op een vliegtuig schiet, denk je niet aan de mensen daarbinnen. Je ziet enkel vliegtuigen, niets anders. Maar in dit geval kon ik gewoon niet schieten, aldus Franz Stiegler. En Franz verklaarde ook dat hij nog nooit een zo zwaar beschadigd vliegtuig had gezien, die nog steeds in de lucht vloog en nog niet was neergestort. En op een gegeven moment ontmoetten de ogen van de twee piloten elkaar. En het was de Duitse piloot die eerst knikte naar de Amerikaanse piloot Charles Brown. En tegen alle verwachtingen in vloog de Duitse piloot onder het Amerikaanse vliegtuig, zodat de Duitse luchtafweerschutters van op de grond niet konden schieten. En de Duitse piloot escorteerde de Amerikaanse bommenwerper over de Noordzee, weg van de Duitse grens en uit de gevarenzone. En Franz Stiegler wierp nog een laatste blik naar de Amerikaanse piloot Charles Brown en keerde terug naar Duitsland.
Thank you.
Op 20 december 1943 redde de Duitse Luftwaffe-piloot Franz Stigler het leven van de resterende bemanning van de zeer zwaar beschadigde Amerikaanse bommenwerper bestuurd door piloot Charles Brown. En piloot Franz Stigler getuigde later hoe hij op het moment van zijn beslissing had uitgeroepen naar de Amerikaanse piloot: "Veel geluk, je bent in Gods handen." Wat eigenlijk ook meespeelde, is dat piloot Franz Stigler afstamt uit een anti-nazi-familie en voor de oorlog priesterstudies had aangevangen. Zo had hij eigenlijk in het begin van de oorlog geweigerd bij het leger te gaan om te vechten en meldde zich alleen aan om andere piloten te trainen. Maar na de dood van zijn broer August stemde Franz Stigler er toch mee in om toch naar het front te gaan, gemotiveerd door woede en wraak. Stigler was niet zomaar een gewone gevechtspiloot, hij was een elitepiloot. En alles wat hij nodig had was een overwinning die hem het Ridderkruis zou opleveren, de hoogste eer van Duitsland. Maar die dag van de 20e december raakte hem iets zeer diep. Dat was op het ogenblik dat hij die angstige blik had gezien van de Amerikaanse piloot en dat hij zich vooral realiseerde dat deze piloot zich niet kon verdedigen. En op dat moment wist hij dat hij het Amerikaanse vliegtuig toch niet zou neerschieten. Ook waren de woorden van een van zijn bevelvoerende officieren in gedachten gekomen tijdens gevechten in Noord-Afrika. En die Duitse officier had hem ooit gezegd: "Als ik je ooit zie schieten op een man met een parachute die zich niet kan verdedigen, dan schiet ik je zelf neer." En Stigler verklaarde: "Voor mij was het net alsof die Amerikanen in een parachute zaten. Ik zag ze en ik kon ze niet neerschieten. Er zijn ergere dingen dan de dood. En één daarvan is je menselijkheid volledig verliezen." En Franz Stigler vertelde wel nog iets meer over wat hij eigenlijk eerst van plan was om het leven te redden van de Amerikanen. Zo poogde hij, de Amerikaanse piloot Charles Brown, met gebaren ervan te overtuigen zijn vliegtuig op een Duits vliegveld te laten landen en zich over te geven. Ofwel eventueel uit te wijken naar het nabijgelegen neutrale Zweden, waar hij en zijn bemanning medische behandeling zouden krijgen en voor de rest van de oorlog zouden worden geïnterneerd. Maar de Amerikaanse piloot Brown begreep echter niet wat Stigler hen probeerde uit te leggen en zo vloog Stigler dan maar onder het Amerikaanse vliegtuig. En Franz Stigler vertelde ook hoe hij op dat moment zijn rozenkrans in zijn zak vasthield. Maar over zijn beslissing heeft hij er jarenlang met niemand over gesproken, wetende dat een Duitse piloot die de vijand spaarde tijdens een gevecht een krijgsraad riskeerde. En zo slaagde de Amerikaanse piloot Charles Brown erin om het sterk beschadigde vliegtuig nog 400 kilometer boven de grond te houden en te landen op Engelse bodem op de thuisbasis van RAF Seating. Hij vertelde wel het voorval aan zijn officieren hoe een Duitse gevechtspiloot hem had laten gaan. Maar hij moest het voor zichzelf houden, opdat er geen enkel positief gevoel zou groeien over de vijandelijke piloten.
First time that he came, he went humbly. That's the way God said it had to be. He carried that old cross up to Calvary, and he gave his life to save you and me. Now I want to see Jesus in the air. God told us in the Bible he's coming back, and you know his word, it is a fact. He's coming back with power and authority to take the saved to eternity. Now I want to see Jesus in the air. Yes, he's coming back to earth, the King of Kings, fulfilling all the promises and what it means. Yeah, I want to be there to see, there to see, there to see Jesus in the air. Let me tell you how. Get on your knees and humbly bow. Lord, I'm here to give my life to you. His holy word will see you through. Then you can see, you can see Jesus in the air. Yes, he's coming back to earth, the King of Kings, fulfilling all the promises and what it means. Yeah, I want to be there to see.
Uiteraard zullen jullie nu nieuwsgierig zijn om te weten of beide piloten elkaar na de oorlog zouden hebben ontmoet of niet, of hoe hun leven verder liep. Wel, na de oorlog verlieten de twee mannen het leger, trouwden en stichtten een gezin. Maar deze gebeurtenis, die jaren eerder had plaatsgevonden, bleef echter in hun geheugen gegrift. Zeker de Amerikaanse piloot luitenant-kolonel Charles Brown bleef er nachtmerries aan overhouden. En tientallen jaren later besloot hij op zoek te gaan naar de Duitse piloot die zijn leven en dat van zijn bemanning had gered. En de aanleiding was een reunie in 1986 voor gevechtspiloten, genaamd Gathering of the Eagles, op de Maxwell Air Force Basis in Alabama. En aan Brown werd gevraagd om te spreken over een of andere bijzondere gedenkwaardige missie die hij had uitgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zo verhaalde hij de gebeurtenis van 20 december 1943 tijdens het bombardement van de Duitse stad Bremen. En dit werd dus de aanleiding om nu echt actief te gaan zoeken naar de Duitse piloot Franz Stigler. Maar het zou niet eenvoudig worden. Na 4 jaar zoeken naar gegevens in de Amerikaanse, maar ook West-Duitse luchtmacht die enig licht konden werpen op wie die andere piloot was, had Brown eigenlijk weinig tot niets opgeleverd.
They tried to help me. They had absolutely nothing. Nobody had ever heard of a chivalrous German pilot.
En men probeerde me te helpen, maar men had absoluut niets. Niemand had ooit gehoord over deze ridderlijke Duitse piloot. En daarna plaatste Brown een artikel met het verhaal in een Duitse nieuwsbrief voor voormalige Luftwaffe-piloten, met de vraag of iemand piloot Franz Stigler kende. En hij had deze keer succes.
All of a sudden I get this letter from Canada. He had markings on my airplane, stuff that I had not put in.
En op 18 januari 1990 ontving Charles Brown eindelijk een brief van Franz Stigler, die ondertussen in Canada woonde. En hij voegde er de aantekeningen bij van zijn vliegtuig die niet waren vermeld in het artikel van Brown. Beste Charles, al die jaren heb ik me afgevraagd wat er met de B-17 was gebeurd. Had hij het overleefd of niet? En na enkele telefonische contacten ontmoeten Franz Stigler en Charles Brown elkaar in Florida, 50 jaar na deze gebeurtenis die hun leven veranderde. En het was een zeer warme, hartelijke ontmoeting, waarvan Brown vertelde hoe hij een heel grote knuffel bekwam die bijna zijn ribben brak.
He almost broke my ribs. He gave me a big bear hug and whatnot.
En de twee mannen werden goede vrienden. Ze bezochten elkaar vaak, gingen samen op reis of samen gaan vissen. Als ook hun vrouwen werden goede vriendinnen. En sindsdien vertellen ze hun verhaal op scholen en op reunies van veteranen. Zo was er ook een dag waar Charles Brown een bijeenkomst organiseerde met alle overlevenden van dat Amerikaanse vliegtuig in aanwezigheid van de Duitse piloot Franz Stigler, uitgenodigd als eregast om hun dankbaarheid te tonen. Hun hechte vriendschap duurde nog 18 jaar, tot hun dood, enkele maanden na elkaar, in 2008. Zoals reeds aangehaald, verloor de Duitse piloot Franz Stigler tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn broer. En daardoor bekwam de vriendschap met de Amerikaanse piloot voor hem ook nog een diepere betekenis. En dit kwam naar boven toen men in de bibliotheek van Charles Brown een inscriptie van Franz Stigler vond in een boek over Duitse gevechtsvliegtuigen. En daarin had Stigler genoteerd: in 1940 verloor ik mijn enige broer tijdens nachtelijke gevechten. Op 20 december, 4 dagen voor Kerstmis, had ik het geluk om een B-17 bommenwerper te redden. Een vliegtuig dat zo zwaar beschadigd was dat het een wonder was dat het nog vloog. De piloot, Charles Brown, werd me even dierbaar als mijn eigen broer was. Bedankt, Charlie, je broer Frans.
Welkom bij Radio Maria.
Voor een volgende getuigenis gaan we wat later in de tijd, in de jaren 70 van de vorige eeuw, in het land Cambodja en Zuidoost-Azië. In de jaren 60 en 70 voerde de Rode Khmer een guerrillastrijd tegen het bewind van prins Norodom Sihanouk en generaal Lon Nol. De Rode Khmer was de militaire tak van de communistische partij van Kampuchea, nu Cambodja, en is verantwoordelijk voor de dood van naar schatting 1,7 tot 2 miljoen mensen op een bevolking van 7 miljoen tussen 1975 en 1979, toen deze Rode Khmer aan de macht was. Men spreekt ook van de Killing Fields. Maar ondertussen bombardeerden ook de Amerikanen de door de communisten beheerste gebieden zeer intensief, waarbij ook geregeld dorpen werden platgegooid omdat deze vliegtuigen geen precisiebommenwerpers waren, met alle gekende gevolgen voor de onschuldige burgers. De vreselijke Vietnamoorlog. Maar we gaan er in deze uitzending niet dieper op in. We gaan er op bezoek bij een overlevende van het Rode Khmer-regime. Sokriaksa Him, ondertussen 59 jaar oud. En zijn getuigenis verscheen op de website Aletea, maar ook op de website The Forgiveness Project en het Vergevingsproject. En ik neem de informatie uit beide websites. Sokriaksa Him was 12 jaar oud, toen de zogenaamde Rode Khmer de controle over de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh overnam na de regeringstroepen te hebben verslagen. En dit was de start van een grote zuiveringsoperatie. Een paar weken later werd de stad waar Sokriaksan woont, Siem Reap, Noordoost-Cambodja, ingenomen. Het jongetje en zijn familie werden gedwongen te vluchten naar het platteland, waar ze toch 2 jaar wisten te overleven, mede dankzij het werk van de vader als arbeider. Maar in 1977 werd zijn vader gearresteerd. De Khmers executeerden hem onmiddellijk, gevolgd door zijn broers, die op brute wijze op de rand van een massagraf met schoffels en machetes werden vermoord en in het massagraf gegooid. In een interview vertelt hij zeer pakkend over het afscheid van zijn vader.
I think he was absolutely emotionally choked up. He could hardly say a few words, but somehow he fought himself to say a few words. And one of the words he said was that I love you. That was the first time that my father said that. It really mean a lot to my life. Then they took him to the grave and he turned back and said that, goodbye, we come together, we die together as a family commitment.
Juist voor de vader in emotionele shock werd vermoord, had hij naar zijn zoontje Sokriaksa opgekeken en gezegd, ik hou van je. Het was iets dat hij aan zijn zoon nog nooit gezegd had. Het betekende veel voor mijn leven. En dan zei de vader nog, tot ziens, we sterven samen als een familieverplichting. Maar de toen 14-jarige Sokriaksa wist op een miraculeuze wijze levend uit het massagraf te ontsnappen. Minuten later kwam hij wakker tussen de lijken van zijn familie en het massagraf, kon zich ongemerkt eruit klimmen en verstoppen in nabijgelegen struikgewas. En zo zag hij de moordenaars, de vrouwen verzamelen, en zag hij hoe zijn moeder en zus ook werden vermoord. En hij vertelt verder, toen zwoer ik wraak. Ik was alleen, hongerig en bang. En in de weken die volgden zocht ik mijn weg door de jungle. Overdag ontweek ik soldaten, en 's nachts liep ik in bomen om te ontsnappen aan rondzwervende tijgers. Uiteindelijk vond ik mijn weg naar een zekere veiligheid met een opeenvolging van vluchtelingenkampen. Deze massamoorden zouden doorgaan tot de Vietnamese invasie van Cambodja in 1979, waardoor de Khmer-strijders ondergronds gingen. In deze periode stierven dus 1,5 tot 2 miljoen Cambodjanen. Sok Reaksa besloot dus toen naar Thailand te vluchten, waar hij 5 jaar in afschuwelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen doorbracht met het bedenken van een wraakplan om de mannen te vermoorden die verantwoordelijk waren voor de afslachting van zijn familie. Maar uiteindelijk emigreerde hij naar Canada. En vanaf dit moment is zijn leven, in zijn leven veranderde alles. Hij bekeerde zich tot het christendom en werd een protestants methodist. Er gingen ondertussen vele jaren voorbij voordat Sok Reaksa de kracht vond om echt, ja, te vergeven. Ik ontdekte in de loop der jaren dat mijn eed om bloed te vergieten en mijn verterende woede in strijd waren met wat ik wilde zijn, legt hij uit. En hij omschrijft die diepe woede en wraak in zich. De woede tegen de moordenaars was net zo groot als het verdriet om mijn familie en het brandde in mij als een grote vuurbal. Jarenlang koesterde ik uitgebreide fantasieën waarin ik de moordenaars keer op keer martelde en vermoordde, waarbij ik al mijn woede en pijn, die ik in mezelf had gebotteld, projecteerde in mijn plannen voor wat ik met de mannen zou doen als ik ze zou vinden. Ik realiseerde me dat ik nooit echte vrede zou kennen, totdat ik ook hiermee had afgerekend. Ik moest een manier vinden om hen te vergeven voordat die bitterheid in mij mijzelf vernietigde. En hij vertelt verder, ik begon te mediteren in de Bijbel en vond in het boek Psalmen een prachtige bron van steun en troost. Hier was iemand zoals ik, David, die wanhoop had gekend en die niet bang was om het in pijn en smart tot God uit te schreeuwen. Ik hoorde de stem van een man die huilde en huilde tot zijn God en die toch altijd weer bevestigde dat God in staat was om hem te beschermen. Wraak brengt geen vergeving. Geen enkele hoeveelheid geweld kan mijn herinneringen uitwissen. Dus gaf ik mijn drang op om diegenen pijn te doen die mij pijn hadden gedaan en mijn familie hadden gedood. Ik wist dat het niet zou helpen en dat het koesteren van die wraakverlangens mij alleen maar zou beschadigen en zowel emotioneel, spiritueel, fysiek en psychologisch. En hij vervolgt. In de jaren die volgden zocht ik een nieuwe missie. Het was nog steeds om de mannen te vinden die verantwoordelijk waren voor de dood van mijn dierbaren, maar met een ander doel. Ik wilde hen niet langer de dood aandoen, maar hen het leven en de hoop laten zien die ik had gevonden. Uiteindelijk vond ik na enkele jaren zoeken 2 van de mannen die betrokken waren bij de dood van mijn familie in het dorp en tussen de mensen die ze meer dan 20 jaar eerder hadden geterroriseerd. Aanvankelijk dachten veel mensen toen ze hoorden dat ik de mannen wilde ontmoeten dat het de bedoeling was om op hen wraak te nemen. Maar tot verbazing van de mannen en ook van de meeste dorpelingen schudde ik de 2 mannen de hand en vergaf hen. Als je diep gekwetst bent, is het inderdaad niet gemakkelijk om te vergeven. Maar we kunnen deze les leren van Jezus, die degene vergaf die hem hadden gekruisigd. Sok Reaksa, vandaag vader van 2 kinderen, vertelt verder. Begrijp alsjeblieft dat Wat ik met je deel geen methode of theorie over vergeving is. Ik geef hier mijn getuigenis, in de hoop dat mensen zullen leren van mijn ervaring, zodat het hen zal aanmoedigen om hun eigen wonden te helen. Beste vrienden, we gaan, om deze getuigenis af te sluiten, nog luisteren naar een stukje van een interview met Sokriaksa. Hij heeft het over het moment dat hij gewond ligt in het massagraf tussen de lijken. Maar het graf werd nog niet dichtgegooid, want ondertussen gingen de moordenaars zijn moeder en zusje halen en is hij een tijd zelfs meer dan een half uur buiten de controle. Dus het was een moment om te ontsnappen. Maar de aanleiding om te vluchten was bijzonder. Hij had eigenlijk niet direct de bedoeling om te vluchten. Want hij was op dat moment overtuigd dat enkel sterven de pijn zou verzachten. Dus aan vluchten dacht hij niet. En toen gebeurde er het volgende.
When I'm lying there, somehow I saw the bird coming into the grave sinking. And I was so disturbed by that. And I picked up a piece of wood, threw at the birds. And for some reason, the bird came back 3 times. And every time when the bird left, I observed that the bird flew only one direction, which is eastward of the grave. If I were to look from my own perspective right now, I believe the Holy Spirit sent the bird actually to save my life. I took the courage and climbed out the grave and followed the bird direction. You know, if I were to stay there 3 to 5 more minutes, I believe that Khmer's soul will actually reach me on time.
And I vertelt dus het volgende. Toen ik daar in dat graf lag, zag ik plots een vogel in het graf afdalen. Ik was daar zo door afgeleid en gooide iets naar die vogel. En om de een of andere reden kwam die vogel 3 maal terug. En telkens als de vogel wegvloog, was het altijd naar dezelfde richting, naar het oosten. Als ik dit nu vandaag bekijk, geloof ik dat de Heilige Geest mijn leven heeft gered. En ik vatte toen de moed samen en klom uit het graf en vluchtte daarna in de richting van het oosten. Was ik 3 of 5 minuten langer gebleven, dan was ik gedood. Sokriaksa Him schreef ook 2 boeken zoals The Tears of My Soul en After the Heavy Rain. En in dit 2e boek beschrijft hij hoe hij de moordenaars van zijn familie 1 voor 1 opspoorde, omhelsde, een sjaal van vriendschap gaf en elk een Bijbel overhandigde. Hij heeft ook een kliniek, school en 5 kerken in dit gebied gefinancierd en gebouwd. Tot zover dit verbazingwekkend verhaal over vergeving en een spirituele wedergeboorte. Je kan die boeken vinden bijvoorbeeld via Amazon.uk.
Oh.
En dit was de soundtrack van de aandoenlijke film Killing Fields over het echt gebeurde verhaal tijdens de vervolgingen door de Rode Khmers. Beste vrienden luisteraars, ik zie dat er nog iets tijd overblijft. En deze zal ik opvullen met een volgende getuigenis, maar iets lichter van inhoud om af te sluiten. Een kort bekeringsverhaal. Het zijn verhalen geschreven door een zekere Fransman, Alfred Quen. Hij werd geboren in Straatsburg in 1921 en overleed er in 2018 op de leeftijd van 97 jaar. Hij was een evangelisch theoloog, schrijver en leraar Frans. Tijdens Wereldoorlog II verbleef hij in een werkkamp en ontmoette er jonge christenen met wie hij samen bad en las uit de Bijbel. Herhaalde malen verkeerde hij in levensgevaar, vooral wanneer hij naar het front werd gestuurd. Maar elke keer kwam hij ongedeerd tevoorschijn en heeft hij altijd geloofd dat het op wonderbaarlijke wijze was dat God hem wilde bewaren. En na de oorlog stichtte hij in Straatsburg de Evangelische Kerk La Bonne Nouvelle. En zo is hij auteur van wel 90 boeken, waaronder 366 Histoires vraies, echte verhalen. En ik neem er eentje uit, hoe een vlieg een muziekliefhebber bekeerde. Een grootvader stelde aan zijn kleindochter Emma op een dag de volgende vraag. Weet je, Emma, waarom God de vliegen heeft geschapen? Nee, opa. Het was zodat je opa zich zou bekeren. Weet je, ik was vroeger erg tegen het geloof, maar ik hield wel van muziek. Nu zou er een nieuw orgel worden ingewijd in de kerk in het naburige dorp. Toen ik ervan hoorde, ging ik erheen. Helaas werd het concert voorafgegaan door een preek. En op dat moment had ik echt geen enkele zin om die te aanhoren, geen enkele. Dus stak ik mijn vingers in mijn oren. Maar toen landde er een vlieg op mijn neus. En ik schudde mijn hoofd in alle richtingen om die vlieg weg te jagen, maar het lukte niet. Die vlieg bleef op mijn neus zitten. Dus moest ik een vinger uit mijn oor halen om die vlieg weg te slaan. En net op dat moment riep de predikant: wie oren heeft om te horen, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Als door de bliksem getroffen opende ik mijn beide oren om de rest van de preek te horen. En op die dag opende ik ook mijn hart voor God en mijn leven veranderde echt. Daarom heeft God de vliegen geschapen, of in ieder geval toch die ene vlieg. Beste vrienden, dank voor het luisteren. En in het leven moeten we ons altijd meer en meer naar de waarheid richten. Hoger en hoger.
J'ai tant caché mes différences sous des airs ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi